Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit het berijmde gebed des Heeren zingen wij het derde en het negende vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heer. En het negende, want u is het koninkrijk, o Heer. Het gebed des Heeren, vers 3 en 9. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen. dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan de 145ste psalm. Wij herzeggen nu psalm 145, doch stellen we ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren. Waarna wij zingen uit psalm 119, vers 64. Ik heb u geboon, mijn God, die is meer dan goud, ja, het fijnste goud bemint en uw bevelen in alles recht en vlekkeloos geschouwd. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
We lezen nu Psalm 145. Een lofzang van David. O mijn God, gij koning, ik zal u verhogen en uw naam loven in eeuwigheid en altoos. Te allen dagen zal ik u loven en uw naam prijzen in eeuwigheid en altoos. De Heere is groot en zeer te prijzen en zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Geslacht aan geslacht zal uw werken roemen en zij zullen uw mogendheden verkondigen. Ik zal uitspreken de heerlijkheid der eer uwer majesteit en uw wonderlijke daden. En zij zullen vermelden de kracht uw vreselijke daden. En uw grootheid, die zal ik vertellen. Zij zullen de gedachtenis der grootheid uw goedheid overvloediglijk uitstorten. En zij zullen uw gerechtigheid met gejuich verkondigen. Genadig en barmhartig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. De Heere is aan allen goed, en zijn barmhartigheden zijn over al zijn werken. Al uw werken, Heere, zullen u loven, en uw gunstgenoten zullen u zegenen. Zij zullen de heerlijkheid uw koninkrijks vermelden, en uw mogendheid zullen zij uitspreken. Om des mensen kinder bekend te maken zijn mogendheden en de eer der heerlijkheid zijns koninkrijks. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen. En uw heerschappij is in alle geslacht en geslacht. De Heer ondersteunt allen die vallen en hij richt op alle gebogenen. Aller ogen wachten op u en gij geeft hun een spijze te zijne tijd. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. De Heer is rechtvaardig in al zijn wegen en goede tieren in al zijn werken. De Heere is nabij allen die hem aanroepen, allen die hem aanroepen in der waarheid. Hij doet het welbehagen dergenen die hem vrezen en hij hoort hun geroep en verlost hen. De Heere bewaart al degenen die hem lief hebben, maar hij verdelgt alle goddelozen. Mijn mond zal de prijs des Heeren uitspreken en alle vlees zal zijn heilige naam loven in der eeuwigheid en altoos.
Gemeente, in verband met de doopsbediening hedenmiddag zal de prediking van morgen zijn uit de Heidelbergse catechismus. En aan de beurt van behandeling is zondag 48, vraag 123, die we eerst aan u willen voorlezen. Welke is de tweede bede? Antwoord: uw koninkrijk komen. Dat is, regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken des duivels en alle heerschappij, welke zich tegen u verheft. Mitsgaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Totdat de volkomenheid uws rijks komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Gemeente, schrijven wij boven deze 48ste zondag uw koninkrijk komen. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats in ons hart. In de tweede plaats in de kerk. En in de derde plaats in de wereld. Uw koninkrijk komen. In de eerste plaats in ons hart. Daar begint het antwoord mee, jongens en meisjes. Regeer ons alzo door uw woord en geest. Onze tweede gedachte in de kerk. De kerk wordt letterlijk genoemd in dit antwoord. Bewaar en vermeerder uw kerk. En onze derde gedachte in de wereld. Tegenover dit koninkrijk staat het rijk van de boze, van de vorst der duisternis. En met deze bede wordt ook gevraagd of in de wereld dat rijk van de vorst der duisternis mag ondergaan en het hemelse koninkrijk gebouwd mag worden. De gemeente, het is maar een hele korte bede. Deze tweede bede uit het Onze Vader. Uw koninkrijk komen. Maar we zullen zien in het antwoord van de Heidelbergse catechismus dat hier met een enkel woord ontzaggelijk veel wordt gezegd en gevraagd. Uw koninkrijk komen, dat houdt in de eerste plaats in dat het rijk van de Satan moet ondergaan. In de tweede plaats betekent het dat het koninkrijk van Gods genade moet komen. En die bede heeft, zullen we zien in het antwoord, een hele persoonlijke spits. Want het gaat niet alleen in zijn algemeenheid om de komst van dit koninkrijk, maar het gaat er ook om dat het in ons hart komt, dat wij zelf in dat koninkrijk worden opgenomen en bij dat koninkrijk worden bewaard. En in deze bede ligt ook opgesloten, we zullen dat straks zien in onze derde gedachte, dat er uitgezien wordt naar het koninkrijk der heerlijkheid, dat er vast en zeker komen zal. Zo blijkt uit het woordje tot dat. Gemeente, wij zijn dus vanmorgen toegekomen aan de tweede bede. De eerste bede was, weten jullie het nog, jongens en meisjes? De eerste bede van het Onze Vader na de aanspraak. Onze Vader die in de hemelen zijt. Dan komt de eerste bede. Uw naam worden geheiligd. Dat staat voorop. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is zelfs nog belangrijker dan onze zaligheid. Dat God aan zijn eer komt. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En God heeft alle dingen gedaan en hij doet alle dingen om zijn zelfs wil. Misschien kunnen we ons nog herinneren dat er in dat antwoord zes eigenschappen, 6 deugden van God naar voren zijn gekomen. En die deugden van God, die schitteren in al zijn werken. Alles, alles moet uitlopen op de heerlijkheid van Gods naam. En dan nu in de tweede bede gaat het over Gods koninkrijk. En dan eigenlijk ook in de eerste plaats vanuit God gezien. Uw koninkrijk. Het gaat in de eerste plaats om Gods eer. Daar moeten we ook wel om denken. Deze bede is de tweede bede. En de eerste 3 beden zijn gericht op Gods eer. En de tweede 3 beden zijn gericht op onze nooddruft. Op onze lichamelijke nooddruft en op onze geestelijke nooddruft. Dus de komst van Gods koninkrijk staat in de eerste plaats tot de eer van God in dit gebed. Daar moeten we ook wel om denken, gemeente. En daar moet het ons ook om te doen zijn. Als de eer van God ons weegt, dan weegt ook de komst van dit koninkrijk op deze aarde. Dan zal het vast en zeker ook een plaats hebben, een voorname plaats hebben in ons gebed. Uw koninkrijk komen. Het is eigenlijk wel een wonderlijke bede, vindt u niet, zo op het eerste gezicht? Want dat koninkrijk, dat is er toch al. Wij leren toch dat God koning is over deze hele aarde. Dat hij alles bestuurt in zijn voorzienigheid, in zijn regering. Er is niets buiten zijn voorzienigheid. Is het dan niet vreemd om te bidden uw koninkrijk komen? God is toch de Almachtige? Kan zijn almacht dan nog toenemen? Zijn er dan nog plaatsen op deze wereld waar de Heere het niet voor het zeggen heeft? Nee, gemeente, zo mogen wij deze bede natuurlijk niet uitleggen, want Gods macht is inderdaad onbeperkt. Maar het gaat in deze bede niet om het koninkrijk van Gods macht. Het gaat in deze bede om het koninkrijk van Gods genade. En de vraag is, dat koninkrijk van Gods genade, is dat ook overal? Is dat in ons gezin? Is dat bij al onze kinderen? Is dat in heel de gemeente? Is dat in heel onze woonplaats? Dat koninkrijk van Gods genade. Jongens en meisjes, dienen al de mensen de Heere? Hebben alle mensen een nieuw hart? Nee. En daarom is het nodig om dit te vragen. Want dat koninkrijk, dat wordt nu gebouwd. En dat is nog niet af. Want als dat koninkrijk af zal zijn, dan houdt deze wereld op te bestaan. Dat koninkrijk is er al wel. Dat koninkrijk is er al heel lang. Dat koninkrijk, dat is al begonnen in de eeuwigheid. Dat koninkrijk, dat wordt gebouwd in Genesis 3. Daar ligt het begin in deze tijd. En Johannes de Doper heeft gezegd, het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Nou, dat was meer dan 2000 jaar geleden. Als het toen al nabijgekomen is, dan is het nu er zeker. En de Heer Jezus heeft daarvan gezegd, het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. Men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want het koninkrijk Gods is binnen u lieden. De Heer wees het aan. Hij zegt, het is onder u. Gemeente, dat mag ik vanmorgen ook zeggen. Het is onder ons, dit koninkrijk. Het is nabijgekomen toen de koning van dat koninkrijk naar deze aarde gekomen is. En zich heeft laten neerleggen in de kribbe van Bethlehem. Het is nabijgekomen in de volheid des tijds. Maar het is nog niet voltooid. Dat zal straks pas zijn met de wederkomst. En daarom, Gemeente, is deze bede zo op zijn plaats. Uw koninkrijk komen. Een paar opmerkingen over dat koninkrijk, dat we er niet een verkeerde gedachte van zullen hebben. Heel vaak denkt men dat dat koninkrijk op deze aarde een soort politieke zaak is. Je ziet dat ook in allerlei verwachtingen die er zijn voor het Joodse volk, voor het volk van Israël. Dan heeft men de gedachte dat de Heer Jezus daar terug zal komen en daar zijn koninkrijk zal oprichten. Maar gemeente, zulke verwachtingen heb ik niet, want dit koninkrijk is niet een politieke zaak, maar dit koninkrijk is een geestelijke zaak. De Heer Jezus heeft daarvan gezegd, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En dat is de grote fout die al gemaakt werd in de tijd van de omwandeling van de Heer Jezus op aarde. Toen dacht men, dat koninkrijk, dat komt hier op aarde, in deze wereld. Nee, zegt de Heer, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dit koninkrijk is een geestelijk rijk. Dit koninkrijk is een hemels koninkrijk. De Heer Jezus zegt tegen Pilatus, als mijn koninkrijk van de wereld geweest was, dan zouden de Joden mij niet overgeleverd hebben. Dan zouden ze voor mij gestreden hebben. Maar het is een bewijs, als de koning zo verworpen wordt door het Joodse volk, dat zijn koninkrijk anders van aard is. Dat koninkrijk, dat is al van eeuwigheid, zei ik, want het is door de Vader beschikt. Een gemeentebestuur, dat maakt plannen hoe een dorp eruit komt te zien of hoe een stad eruit komt te zien. Het is niet zomaar dat iedereen overal maar mag doen en laten wat hij wil. Nee, daar liggen tekeningen, daar liggen plannen. En jongens en meisjes, zo is het ook met dit geestelijk koninkrijk. Daar heeft de grote bouwer van dit koninkrijk, de Heere zelf, die heeft in de eeuwigheid daar al de tekeningen van gemaakt. Hij weet precies hoe het gaat worden. Het is van eeuwigheid beschikt. De Heer Jezus zegt dat ook tegen zijn discipelen. Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen, u lieden het koninkrijk te geven. Dat koninkrijk, dat is betaald door de Zoon van God. Hij heeft er een hoge prijs voor moeten betalen. Als je een huis bouwt, dat kost veel. Als er een stad gebouwd moet worden, dat kost ontzaggelijk veel. Maar dit koninkrijk heeft het leven van de Zoon van God gekost. Zonder zijn dood zou dat koninkrijk er niet komen. En dat koninkrijk, dat wordt gebouwd door dominee. Nee, dat koninkrijk wordt gebouwd, jongens en meisjes, door de Heilige Geest. Hij is de bouwmeester daarvan. En daarom komt het met dat koninkrijk ook goed. En waar moeten we nu beginnen? Misschien ben je met je gedachten al op het zendingsveld. Daar moet het koninkrijk komen. We moeten vragen om zendingswerkers, evangelisten. Want wat is het duister in de grote steden van ons land, waar bijna geen kerken meer zijn. Daar moet het koninkrijk komen. Waar begint nou het antwoord? Het antwoord, dat begint niet op het zendingsveld. En daar moeten wij vanmorgen ook niet beginnen. Maar gemeente, het begint bij onszelf. Regeer ons alzo door uw woord en geest. Zijn we daarvan doordrongen? Dat dat koninkrijk hier van binnen moet komen in ons hart. Er wordt nog wel eens gedacht, als je maar naar de kerk gaat, dan zit het eigenlijk wel goed. Maar de mensen buiten de kerk, ja, die moeten bekeerd worden. Wij moeten niet vergeten, gemeente, dat de mensen in de kerk ook bekeerd moeten worden. Net zo goed. Al komen we iedere zondag 2 keer naar de kerk. Wij moeten wel tot God bekeerd worden. Wij zijn, ook al zijn wij gedoopt, wij zijn van nature kinderen des duivels. Dat zegt de Heere tegen het Joodse volk, tegen de besneden Joden. Gij zijt uit uw vader den duivel. Regeer ons alzo door uw woord en geest. Hebt u uzelf al gezien als een vijand van dat koninkrijk? Wij vechten tegen dat koninkrijk. Wij moeten van de koning van dat koninkrijk niks hebben. Jongens en meisjes, wij hebben de poorten van ons hart hebben we gesloten voor de Heer Jezus Christus. Dat is de aangrijpende werkelijkheid. En wat is het een voorrecht dat we hier vanmorgen mogen samen zijn onder het woord van de koning. Hij heeft jaren geleden tegen mij gezegd, ga heen. Verkondig het koninkrijk Gods. De gemeente, dat mag vanmorgen in uw midden nog gebeuren. Het koninkrijk Gods mag verkondigd worden. En hoe wordt dat koninkrijk gebouwd? In de eerste plaats door het woord. Als je bekeerd wil worden, moet je naar de kerk gaan. Hier bouwt de Heere zijn koninkrijk. Hij bouwt dat niet op deze wereld. Hij bouwt dat niet waar het woord niet is, maar het middel is het woord. En het is verschrikkelijk als je het middel veracht, dan speel je met je zaligheid. Laten we ons stellen in de weg der middelen, gemeente, in deze tijd van kerkverlating. Wees getrouw in de opkomst, dat bent u ook, de meeste. Overgrote merendeel is zeer getrouw. Maar laten we dat volhouden, ook als er ook zijn die een eenmalige kerkgang op zondag wel genoeg vinden. De Heere gebruikt dit middel tot de komst van zijn koninkrijk. Is dat middel in uw leven al tot zegen geweest? En als dat geen verandering, geen vernieuwing heeft aangebracht, hoe komt dat dan? We zouden allerlei oorzaken kunnen zoeken bij onszelf. We zouden oorzaken kunnen zoeken in de prediking van het woord. Maar gemeente, het ligt in de hardheid van ons aller hart. Daar ligt het. En weet u wat nodig is? Dat de Heilige Geest ons hart verbreekt. Een uitwendige roeping alleen is welmenend en komt tot u allemaal, maar een uitwendige roeping verbreekt je hart helaas niet. En daarom moet de Heilige Geest eraan te pas komen om ons hart te verbreken. Zodat die klanken, jongens en meisjes, weten jullie het nog, van die trompetten, die klanken die moeten gekend worden, die moeten in je hart klinken, in je oren alleen is niet genoeg. En nu hebben wij het woord. Maar hebt u ook gebeden vanmorgen om de geest? Voor Gods knecht die het woord heeft te prediken. En ook voor u in het luisteren. Door woord en geest. Dat is het middel waardoor de Heere zijn kerk vergadert. Waardoor hij zijn kinderen bij elkaar brengt. Het woord is als een zaad der wedergeboorte in het hart van zondaren. En als je bekeerd bent, dan blijft de kerkgang ook nog nodig. Want de Heere gebruikt dat woord ook om zijn kinderen te regeren. Dit is het middel waardoor de Heere zijn kerk regeert. Woord en geest. Onder dat woord moeten wij buigen. Dat woord moet zeggenschap hebben in ons aller hart. En dat is een strijd. Dat koninkrijk, gemeente, dat komt niet vanzelf. Dat koninkrijk, dat komt in de weg van strijd. Dat is in deze wereld zo. Kijk maar naar de handelingen der apostelen. We hebben erover verteld op de Van Stuyvenbergschool. Dat koninkrijk, dat komt niet vanzelf. Dat gaat dwars door de strijd heen. Dat is op deze wereld zo en dat is ook in het hart van mensen zo. En dat zien we ook in dit antwoord terug, want er staat dat wij ons hoe langer, hoe meer aan u onderwerpen. Je zou verwachten, iemand die zich onderworpen heeft, die is onderworpen. Ja, was het maar waar. Was het maar waar. U moet het eens vragen aan Gods kinderen, gemeente. Welke strijd dat is. Onderwerpen, dat is precies het tegenovergestelde van tegenwerpen, van opstandig zijn. En er kunnen momenten zijn in het leven van Gods kinderen dat ze onderworpen zijn. Maar er zijn ook momenten dat ze helemaal niet onderworpen zijn. Hoe komt dat? Dat komt omdat dat koninkrijk in hun hart nog moet komen. Dat kan er wel een beetje zijn, maar dat is nog niet in hun gehele hart. Dat moet nog komen. Daar is een oude mens en een nieuwe mens. En die oude mens, die moet van die koning niks hebben. Die strijdt tegen die koning. Die verzet zich tegen die koning en tegen de wegen van die koning. Dus dit is een bede tegen onszelf in, gemeente. Het lijkt een makkelijke bede, maar het is nog niet zo makkelijk. Want wij bidden hiermee, Heere, mag ik onderworpen zijn aan u? Mag ik onderworpen zijn aan uw woord, ook als uw woord mij veroordeelt? Om daarvoor te buigen. Kijk, ons zalig laten spreken, dat is wel aangenaam. Maar om nou ook te buigen onder de preek als het je veroordeelt. Om nou ook te buigen onder de wet als die je vervloekt. Dat is eigenlijk wat hier gevraagd wordt. Onderwerping. Onderwerping aan God, onderwerping aan zijn woord. Overgave. Hartelijke overgave aan deze koning. En dan merk je, dat is een strijd in het leven van al Gods kinderen. De Heere legt deze bede ook op de lippen van zijn discipelen. Je zou zeggen, dit is echt een bede voor onbekeerde mensen, uw koninkrijk komen. Nee, dit is ook een bede voor bekeerde mensen. En wat zijn ze erachter gekomen dat het met die onderwerping lang niet altijd zo goed gesteld is als ze wel gedacht hadden. Het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En juist ontdekte zondaren, die kunnen soms zo bang zijn dat het koninkrijk van de duivel het in hun hart nog gaat winnen. En dat het koninkrijk van Gods genade het nog gaat verliezen. Nou, dat gaat niet gebeuren. Dat ligt ook in deze bede opgesloten, zullen we straks zien in onze derde gedachte. Maar het gaat wel in de weg van strijd. Uw koninkrijk komen in mijn hart. Gemeente, daar moeten we vandaag terechtkomen, bij onszelf. Want daar is het in de allereerste plaats nodig. Het is zo'n puinhoop geworden in ons hart. De grootste vijandschap tegen God leeft in ons eigen hart. En als we geen ontdekkend licht hebben, ach, dan is het heel makkelijk om dit te bidden. Dan hoort dat er eenmaal bij. Maar als je tegen jezelf inleert bidden, dan ga je verstaan de noodzaak van deze bede en de diepte van deze bede. Uw koninkrijk komen in ons hart. We gaan naar onze tweede gedachte in de kerk. Want er staat ook, bewaar en vermeerder uw kerk. Als het goed is, dan staat het woordje kerk hier met een hoofdletter. Althans, wij zijn dat zo gewend om te doen. Je kunt het woordje kerk schrijven met een kleine letter. En je kunt het woordje kerk schrijven met een hoofdletter. En als het woordje kerk staat met een kleine letter, jongens en meisjes, dan bedoelen wij de kerkelijke gemeente. Dan bedoelen wij, we zouden bijvoorbeeld kunnen zeggen, de gereformeerde gemeente, onze gemeente. Kerk met een kleine letter. Dan bedoelen wij de zichtbare kerk. Kerk met een kleine letter. En als er staat kerk met een hoofdletter, dan bedoelen wij daarmee Gods kinderen. In de formulieren bijvoorbeeld wordt er gesproken door de kerk met een hoofdletter. Zult u daar goed om denken als wij vanmiddag het doopformulier lezen? Heel veel mensen denken, als het doopformulier gelezen wordt, dat wij en onze kinderen de kerk is met een kleine letter. Maar nee, zo lezen wij het doopformulier niet. Als het gaat over wij en onze kinderen, dan is dat de kerk met een hoofdletter. Dat is Gods volk. Dat is in het doopformulier zo. Dat is in het avondmaalsformulier zo. Dat is in de Heidelbergse catechismus zo. Daar is het wezen van de kerk aan het woord. En dat is toch wat anders dan de zichtbare kerk. De zichtbare kerk bestaat uit kaf en koren. En dat koninkrijk, dat bestaat uit tweeërlei kinderen. We lezen in de Bijbel dat er kinderen des koninkrijks verloren gaan, buitengesloten zullen worden. Nou, dat zijn mensen die hoorden wel bij de zichtbare kerk, maar maakten toch niet echt deel uit van de kerk. Hebben nooit leren buigen voor de koning van de kerk. En gemeente, zo is het ook met onze gemeente. Er zijn wijze maagden en dwaze maagden. Er zijn wijze bouwers en dwaze bouwers. Er is kaf en koren. En daarom blijft deze bede zo nodig. Bewaar en vermeerder uw kerk. Het is niet zo dat de hele kerk bestaat uit kinderen Gods. Was het maar waar. En dat moet wel ons gebed zijn. En als de gunning daar is, dan is er ook niemand in de kerk die je zou willen missen straks. Dat kan toch niet? Dat gun je aan iedereen. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Dat is niet omdat je gedoopt bent. Bewaar en vermeerder uw kerk. Uw kerk. Het is zijn kerk. Wat ligt daar een rust in? Gods knechten zijn eigenlijk maar knechtjes. Het zijn trompetblazertjes, hebben we pas gehoord, meer niet. Maar de kerk is van de koning. Hij zorgt voor zijn kerk. Hij vergadert zijn kerk. Hij bewaart en vermeerdert zijn kerk. Maar het zijn wel zijn inzettingen die hij gebruikt om zijn kerk te laten komen. Bewaar. Bewaar, dat ziet op gevaren. De kerk is in gevaar. Er zijn vijanden. Er is een driehoofdige vijand die bezig is om de kerk aan te vallen. De kerk heeft het niet gemakkelijk. En dat is met de kerk in deze wereld zo, de kerk in zijn geheel. Wat is er veel vervolging? Gemeente, we staan er veel te weinig bij stil. Wat mensen om des geloofs wil meemaken op deze wereld. Christenen die moeten vluchten, jongens en meisjes. Hun eigen huis wordt gekenmerkt. En als ze niet gauw maken dat ze wegkomen, dan worden ze gedood. Het leven wordt hen onmogelijk gemaakt. Zul je niet klagen als je nog gewoon naar de kerk mag komen? Want dat is lang niet vanzelfsprekend. Heel veel plaatsen op deze aarde, daar is vervolging. En er zijn plaatsen waar soms leek dat er een opening kwam en waar toch de deuren weer dicht gaan. Wat een zegen als we nog naar de kerk mogen komen, want de kerk is in gevaar. De kerk is in gevaar, de kerk telt niet mee. Je merkt dat ook in het maatschappelijk leven vaak. Discussies zijn niet gelijkwaardig. Als je vanuit de kerk spreekt, dan vindt men al gauw van, dat heeft afgedaan, jullie tijd is voorbij. De kerk heeft het niet gemakkelijk in de wereld. Bewaar en vermeerder uw kerk. We kunnen denken aan de leden van de kerk afzonderlijk. Die hebben het ook niet makkelijk. De duivel richt zich tegen de hele kerk, maar hij richt zich ook tegen Gods kinderen bijzonder. Kijk eens naar Simon Petrus. De Satan had hen zeer begeerd om te ziften als de tarwe. En als het aan de Satan gelegen had, dan was Simon Petrus voor eeuwig omgekomen. Kijk eens naar Job. Job had het niet gemakkelijk. De Satan was het die al die onheilen onder Gods toelating bracht over het leven van Job. En God had er een goede bedoeling mee, maar Satan niet. Satan wilde Job juist om laten komen. Bewaar uw kerk. O, de Satan heeft het zo gemunt op Gods kinderen om hen te laten vallen. Het zijn altijd weer die oude zonden, je zou zo het rijtje kunnen noemen, waar Gods kinderen in kunnen vallen en soms ook vallen met alle gevolgen van dien. Bewaar uw kerk, heren. Bewaar uw kinderen. Want juist als je een kind van de Heere bent, jongens en meisjes, dan heb je veel last van de duivel. Natuurlijk. Als de duivel een kind van God kan laten struikelen, dan heeft hij punten gescoord. Dat wil hij juist heel graag. Ook ambtsdragers. U mag wel bijzonder vragen om bewaring voor uw ambtsdragers. Want de Heere gebruikt hen tot de voortgang van zijn koninkrijk. Hij werkt middelijk. Hij werkt via de ambten. Dus u begrijpt dat de duivel juist ambtsdragers graag ten val brengt. Want als dat mag gebeuren, dan brengt hij Gods koninkrijk grote klappen toe. En gemeente, er is maar één remedie, en dat is het gebed. Laten we niet denken dat we sterk zijn om staande te blijven. Het gebed. Wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Bewaar uw kerk en vermeerder uw kerk. Dat betekent, maak uw kerk uitgebreider. De kerk groeit nog. Onze gemeente groeit nog. Een zegen in deze tijd. Zo door de loop der tijd. Nee, het gaat niet hard, maar toch zijn we zo nog enkele honderden leden gegroeid in de achterliggende ruim 10 jaar. Dat is een zegen. Wat een gemeente, wie had dat vroeger kunnen denken? Toen deze gemeente begon hier in Nunspeet met zomaar een paar mensen die zich gedrongen voelden om te vergaderen rondom de waarheid. Wie had toen kunnen denken dat deze gemeente tot zo'n gemeente zou uitgroeien? Dat heeft de Heere gegeven. En dat is groot. Maar is dit de kerk? Of wat blijft er nou van over als het alleen gaat over de kerk met een hoofdletter, gemeente? Dan mogen we wel bidden, vermeerder uw kerk. Heere, wilt u het getal van uw kinderen uitbreiden? Want groei van een gemeente in de breedte wil ook nog niet altijd zeggen groei van een gemeente in de diepte. Maar de Heere werkt nog. We hebben kerkvisitatie gehad. En dan komen deze vragen ook aan de orde of de Heere de prediking nog gebruikt, of er nog mensen bekeerd mogen worden. En dan mag u wel weten, gemeente, dan hebben we toch mogen zeggen, ja, dat gebeurt nog. Dat gebeurt nog. We hebben ook onze zorg uitgesproken. Als het gaat over, ja, de groei in de diepte, in het persoonlijke leven van Gods kinderen. Wat men dan altijd pleegt te noemen het doorbrekende werk. Niet dat mensen zelf doorbreken, maar dat de Heere het tot een doorbraak laat komen in hun leven. Want de Heere die werkt altijd aan op de onmogelijkheid. In de weg van het wonder komen er doorbraken in het leven van Gods kinderen. Daar zien we zo naar uit dat de prediking daar ook meer voor gebruikt mag worden. Het onderwijs. Maar vermeerder uw kerk, Heer. Er zijn nog zoveel mensen onbekeerd. En het leven is zo ernstig. Iedere week horen wij van ziekten. De ene zondag staat die naam op de kanselbrief. En de volgende zondag staat die naam. En misschien volgende week uw naam of mijn naam. Het leven is zo ernstig. En wat doet het woord dan in ons leven? Is het gekomen tot een breuk met de zonde? Is het gekomen tot een hartelijk buigen voor God? Kent u die droefheid naar God over de zonde? Is er een hartelijke begeerte naar de gerechtigheid? De onderdanen van dat koninkrijk worden door de Heer Jezus geschilderd in de bergrede. Het eerste gedeelte van de bergrede. En dat noemt de Heer Jezus de kenmerken op van zijn kinderen. Zalig zijn. Moet het vandaag maar eens lezen, jongens en meisjes. Is dat nou ons leven? Laten we smeken om bekering. Voor onze oude mensen die nabij het einde van hun leven gekomen zijn. Nog even, dan zijn ze er niet meer. Wat zal dat zijn? Dan sterven, dat is God ontmoeten. Jonge mensen die weggetrokken kunnen worden bij het woord, zoals al zo vaak gebeurd is. Want als je maar weg bent bij het middel, jongens en meisjes, dan is de duivel niet ongerust meer. Als je maar weg bent bij het middel, we zullen straks in onze derde gedachte, het woord moet weg. Want de duivel weet ook, dat gebruikt de Heer. Vermeerder uw kerk. En gaat dat dan altijd opzienbarend? Ach, Lydia, ze ging gewoon naar de kerk. Kom maar gewoon naar de kerk en vraag of de Heer je hart wil openen, zoals van Lydia. Dat ging helemaal niet met een aardbeving gepaard of zo. Dat kan wel. Net als bij de stokbewaarder, dat kan ook met een aardbeving gepaard gaan. Het gaat altijd in de weg van het woord. En we mogen geloven dat de Heer Jezus zelf nog bezig is met de vergadering van zijn gemeente. Dat is een troost voor al de arbeiders die in de wijngaard mogen werkzaam zijn. Een deel zal vallen in de goede aarde en het zal vruchten voortbrengen van geloof. En van bekering waar een deel van het zaad valt, helaas bij de weg. De vogelen komen en ze pikken het weg. Een deel valt onder de doornen, een deel valt op de steenachtige plaatsen. Maar er is ook een deel dat valt op de goede aarde, door God geopende aarde. En hoe weet je dat? Nou, dan brengt het vruchten voort. Van geloof. En van bekering waardig. We moeten aan onze derde gedachte. In de wereld, maar dat we daar nog iets van zeggen. Gaan we zingen op Psalm 72, vers 8 en 10. Zo moet de koning eeuwig leven. En dan zal na zoveel gunst bewijzen. Psalm 72, vers 8 en 10.
Thank you.
Onze derde gedachte in de wereld. Ja, dat koninkrijk dat moet ook komen in deze wereld. Daar moeten wij ook bekommerd over zijn. In de kleine gemeente in Israël, waar ik kort geleden was, daar bracht men tijdens de kerkenraadsvergadering een punt op de agenda. En dat was evangelisatiearbeid. Denk je wat? Zo'n handjevol mensen? Evangelisatiearbeid, moet je niet eerst zelf de zaken eens goed op een rijtje krijgen? Ja. Maar eigenlijk zegt men, ben je niet een echte gemeente als je geen oog hebt voor de nood der wereld. En onder ons wordt dat toch vaak wat onderschat. Dan zeg maar, oh ja, die deputaatschappen van de zending en de evangelisatie, dat is allemaal van die liefhebberij van mensen. Nee, dat is de taak van de kerk. Is dat niet uw gebed dan? De komst van Gods koninkrijk in de wereld. Dat moet er ook komen onder de heidenen. We hebben ervan gezongen. En in deze wereld, daar heeft de duivel zo'n grote plaats. De duivel heeft ook zijn rijk. Luther noemde de duivel de naaper van Christus. De aap van Christus. Een aap doet dingen na. Nou, dat doet de duivel ook. Christus heeft zijn rijk. De duivel heeft ook zijn rijk. Christus heeft zijn dienaren. De duivel heeft ook zijn dienaren. En zo zou je een heleboel vergelijkingen kunnen. Hij heeft het allemaal afgekeken, jongens en meisjes. En dat rijk van de vorst der duisternis, dat is een verschrikkelijk rijk. En dat is een vijandig rijk dat vecht tegen het rijk van koning Jezus. En de duivel die heeft nog nooit al die 6000 jaar een wapenstilstand van een week of minder gehad. Nooit. Hij gaat altijd door. En daarom is het gebed nodig. En het loopt goed af voor de koning van het koninkrijk met een hoofdletter. Want de kop van de Satan is vermorzeld. De strijd is beslist. Maar juist omdat de duivel weet dat hij nog maar een kleine tijd heeft, zal hij zoveel mogelijk proberen te verwoesten. Gemeente, alles moet stuk. Dat is satanisch. Daar kun je bezorgd over zijn. Als je zo terugkijkt naar het achterliggende jaar wat er in kerkelijk Nederland gebeurt. Binnen de kring van onze eigen gemeente en binnen andere kerken. Alles moet kapot. De Satan weet dat hij nog maar een hele kleine tijd heeft. Polarisatie zie je toenemen met alle gevolgen van dien. Bewaar en vermeerder uw kerk, Heere. Verstoor de werken des duivels. En de duivel die gaat door, gewelddadig, strijdvaardig, als een leeuw, als een brullende leeuw, zoekende, briesende leeuw, zoekende wat hij zou kunnen verslinden. Nou, voor een leeuw kun je bang wezen, ook voor de Satan. Hij vermaalt alles wat er tussen zijn kaken komt. Maar hij komt ook als een engel des lichts. Soms dan is het makkelijk te herkennen wat van de duivel is. Er zijn dingen, jongens en meisjes, die je doet op je mobiel, waarvan je weet dat hoort niet, dat mag niet, dat past niet, dat is van de duivel. Hij heeft machtige instrumenten in handen. Hij kan al onze jongeren bereiken. Dat is levensgevaarlijk. Zonder dat de ouders daar vaak zicht op hebben wat er nou precies gebeurt. En de gevolgen zie je. Mogen wel bidden, verstoor de werken des duivels, Heere. In het hart van onze kinderen, in ons eigen hart. De duivel is zo machtig. Maar soms dan herken je niet eens dat het van de duivel is. Hij is ook listig. De duivel heeft ook zijn Bijbel en Bijbelteksten. Hij citeert ze nooit helemaal en hij legt de klemtoon vaak ergens anders en hij rukt ze uit het verband. Maar de duivel die maakt ook gebruik van de Bijbel. Hij zaait onkruid tussen de tarwe. Hij heeft ook zijn bekeerlingen. Hij heeft zelfs predikanten die op de kansel staan. Van wie de Heer Jezus later zal zeggen, ja, ik ken u echt niet. Ik weet niet wie gij zijt. En die de verantwoordelijkheid gedragen hebben van het leiden van gemeenten, van het wijzen van de weg van mensen naar de zaligheid. Een ontzaglijke verantwoordelijkheid. Zo machtig is de duivel nou dat hij zijn invloed heeft ook in de kerk. Listig. Verstoor de werken des duivels en alle heerschappij welke zich tegen u verheft. De duivel heeft een machtig rijk met allerlei geestelijke machten. Geestelijke machten. Moet je nooit mee spotten. De wereld spot daarmee op allerlei manieren. Met geesten en spoken en heksen. En dat is een wereld, gemeente, daar moeten wij ver van blijven. Het is het rijk van de duisternis. De duivel heeft duistere machten. En hij probeert door die duistere machten op allerlei manieren het koninkrijk van God schade aan te brengen. We mogen wel smeken of de Heere die heerschappij verbreekt. Welke zich tegen u, het gaat om de koning. Het gaat ten diepste om de koning. Het is vijandschap tegen u. Het is vijandschap tegen Christus. Wat is dat erg, jongens en meisjes, want we hebben gehoord bij het avondmaal dat die koning nou juist zo'n lieve koning is. En wat doet de duivel? Hij richt al zijn pijlen op het werk van die koning, om hem te treffen. O, de duivel is een verschrikkelijk monster. Dat het in het bijzonder om Christus te doen is, als je zo de werken van de duivel gaat zien, dan zie je dat er een systematiek zit in zijn werken. Hij richt zich tegen de koning en tegen het woord van de koning. Er staat, mitsgaders alle boze raadslagen die tegen hun heilig woord bedacht worden. De duivel is vooral vergramd op het woord van God. Waarom? Nou, het woord, dat is de grondwet van Gods koninkrijk. Daar staat precies in hoe dat koninkrijk eruit zal komen te zien. Maar het is ook het middel waardoor de Heere zijn koninkrijk laat komen. Dus als je dat woord kan beschadigen, dan tref je die koning in zijn hart, in de komst van het koninkrijk. En er zijn tijden geweest op deze aarde dat men geprobeerd heeft om de Bijbel te verbranden. Maar de Bijbel is er nog. Het is de duivel nooit gelukt. En als het dan niet lukt om de Bijbel te verbranden, dan probeert hij om de Bijbel te verminken. De duivel heeft het al zo vaak geprobeerd. En niet voor niets hebben onze vaderen schildwachten gezet bij de Bijbel. Met andere woorden, duivel, blijf met je handen van de Bijbel af. Wat zijn die schildwachten? Dat zijn onze belijdenisgeschriften. Dat is de Bijbel niet, maar het zijn schildwachten rondom de Bijbel. Om ervoor te waken dat de duivel de inhoud daarvan beschadigt. En niet voor niets zijn er veel mensen vandaag de dag die willen die belijdenisgeschriften niet meer aanvaarden. Levensgevaar. Er zijn organisaties, gemeenten die zich richten op onze jongeren. Die evangelisatie bedrijven onder onze kerkelijke jeugd. Omdat men vindt dat er nog zoveel catechizanten onbekeerd zijn. Dat moet toch nodig eens veranderen. Maar het zijn over het algemeen mensen die de belijdenisgeschriften, jongelui, niet onderschrijven. Dat is een teken aan de wand. Dat is een gevaarlijk terrein. De Satan is ook bezig als een engel des lichts. Om ook via het woord, maar dan op zijn manier, met zijn uitleg, mensen tot bekering te brengen. Althans, hen de hoop te geven dat het allemaal wel goed komt. En het is de duivel om het even, of je nou godsdienstig ben of niet, dat mag van de duivel allemaal. Je mag van de duivel heel godsdienstig zijn, maar één ding mag je niet. Je mag geen zondaar voor God worden. Want dat wordt gevaarlijk. Er mag geen plaats komen voor de Heer Jezus Christus in je leven. En dat is nou juist het doel van onze prediking. Om u af te breken in uzelf. Geen enkele verwachting van uzelf over te laten houden. Omdat er plaats mag komen voor Christus in uw leven. Dat is nou het doel, gemeente, van de heilboodschap. En dat is nou de oude strijd al zo lang. Het is of uit de werken of uit genade. Ik denk dat we hier ook aangekomen zijn aan een punt dat in onze tijd bijzondere aandacht verdient. Er is een tijd geweest dat we als kerk aandacht moesten hebben voor de geloofsoefeningen. Of zoals we dat noemen, de standen in het genadeleven. Dat was toen het punt van discussie. Maar ik denk dat in onze tijd vooral het punt van discussie is het gezag van Gods woord. De Bijbel. Er zijn al veel mensen in de refo-kring, althans die zich daartoe rekenen, die Genesis 3 niet meer letterlijk nemen. Moet u eens over nadenken. Helse aanslagen van de vorst der duisternis. O gemeente, als er ooit een tijd is waarin we dit gebed moeten bidden, is het juist nu. Boze aanslagen. Totdat, dit gebed gaat door, opdat, nee, totdat. Dus voor de gelovige bidder staat de komst van dat koninkrijk vast. Het lijkt minder te worden met de kerk. De kerken stromen leeg. Nee, gemeente, dit koninkrijk, dat komt er. Iedere zondagmiddag belijden wij, ik geloof, ik zie het niet altijd, dat is waar, maar ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. En er zijn altijd tijden geweest waarin de kerk tot niet gekomen schijnt te zijn, maar dat koninkrijk komt. Het kwam er in Genesis 3 vers 15, het kwam er in de volheid des tijds, het kwam er op de Pinksterdag. Kwam het al in uw hart? En het komt dan straks volkomen. Wanneer God zal zijn alles en in alle. De koning van dat koninkrijk is de Heer Jezus Christus. En wat is nou zijn doel? Zijn doel is een geestelijk rijk op te richten. Zodat het weer worden zal zoals het was. En als hij zijn doel bereikt heeft, dan zal hij de heerschappij weer teruggeven aan zijn vader, 1 Korinthe 15. En deze woorden zijn eigenlijk een heenwijzing naar 1 Korinthe 15 vers 28, waar staat wanneer hem, namelijk de zoon, alle dingen onderworpen zullen zijn, dan zal ook de zoon zelf onderworpen worden, die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles en in allen. Dat is het doel van de koning. Met zijn koninkrijk. Hij zal het aan de Vader geven. En God zal zijn alles en in allen. God zal alles worden voor de onderdanen van dat koninkrijk. Hij zal niet veel zijn, maar hij zal alles voor hen zijn. Hier op aarde zijn er momenten dat Christus of dat God alles mag worden voor een verloren zondaar. Maar het zijn vaak maar momenten. Daar blijft die strijd. Maar dan zal de strijd er niet meer zijn. Dan zal God alles zijn. En dan zal hij het zijn in allen, in al die onderdanen. Hier kan het nog zo verdeeld zijn, ook in de levende kerk. Hier zijn standen in het genadeleven. Hier is verschil in geloofsoefening. Maar het zal allemaal wegvallen dan. Dan zal God in allen alles zijn. Wat zal dat zijn? En wat zal dat zijn tot eer van God? Waarom moeten wij dit bidden? In de eerste plaats om de eer van God. Christus wacht daar nog op. Hij ziet er naar uit. En wij zouden er ook zo naar uit moeten zien. Mogen wij er straks deel van uitmaken, gemeente? Dan moeten we er nu ook deel van uitmaken. Er zijn maar twee rijken. Er zijn maar twee koningen. Er is geen derde weg. En het rijk van de Satan, dat bereikt ook zijn voltooiing. Het wordt steeds bruter, jongens en meisjes. Je ziet het. Alles kan en alles mag. Het rijk van de Satan, dat gaat ook naar een hoogtepunt toe. Maar straks als de Satan op zijn hoogtepunt is, dan wordt hij met zijn ganse helle macht en al degenen die hem gevolgd hebben, geworpen in de poel van vuur en zulver. Dan is het rijk van de Satan voor eeuwig voorbij. Wat zal er dan vreselijk zijn, gemeente, als we die koning gediend hebben, die vreselijke koning. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Die koning is zo'n lieve koning. Die koning is zo'n dienenswaardig koning. Die koning is zo'n wijze koning. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. De bruid zegt van hem in het hooglied, zulkeen is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem. Heeft hij de hoogste plaats in uw leven gekregen? Gaat uw hart naar hem uit, zoals net als van die dochteren van Jeruzalem, die kenden hem nog niet. Maar ze begeerden hem wel te kennen. En daarom kwamen ze bij de bruid met die vraag. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste? Vertel eens iets over uw liefste. Want ons hart gaat ook naar hem uit. We hebben geen rust tot wij hem ook mogen kennen. Wel, zegt de bruid, mijn liefste. Hij is de allerschoonste. Hij is de allerheerlijkste. Hij is de allerliefelijkste, want alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Amen.